Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. De pensioenhervorming is definitief goedgekeurd. De Kamer heeft gisteravond laat het licht op groen gezet. Er is nu duidelijkheid over onder meer de pensioenbonus en de voorwaarden voor het minimumpensioen. De vakbonden vrezen dat het de foute richting uitgaat bij de verkoop van busbouwer Van Hool. Ze zijn bang voor zwaarder jobverlies dan verwacht en vinden dat de politiek moet ingrijpen. En ingenieurs uit Kruibeke gaan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA helpen om de krans van de zon te bestuderen. Het is vrijdag 5 april, piek paasvakantie, maar ik heb hier toch een mooie stevige zeven voor je klaar. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een nieuwe pensioenhervorming. De contouren waren al gekend, maar met de stemming van het wetsontwerp zijn ook alle kleine letters van de hervormingen uitgeklaard. De pensioenbonus, de voorwaarden voor het minimumpensioen, wat moeten we weten? Dag Peter van Maldegem.
Dag Roan.
Journalist van de Mijn Geld-redactie bij De Tijd. Het minimumpensioen bedraagt vandaag voor een alleenstaande gepensioneerde €1.740 bruto per maand. Maar de regering wordt wat strenger. Hè? Er komt een extra voorwaarde.
Inderdaad, voor elke werknemer wordt het pensioen berekend op basis van het inkomen en het aantal gewerkte dagen. Maar als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, dan zal je sowieso een minimumpensioen krijgen.
Mm-hmm.
Nu, die voorwaarden worden dus verstrengd vanaf volgend jaar. Vandaag geldt enkel een loopbaanvoorwaarde voor werknemers van 30 jaar. Dus ze moeten een loopbaan hebben van minstens 30 jaar om van dat minimumpensioen te kunnen genieten.
Ja.
Het probleem was dat door gelijkgestelde periodes bijvoorbeeld mogelijk was dat iemand die 10 jaar had gewerkt en 21 jaar werkloos was, toch van een minimumpensioen kon genieten. En om dat te voorkomen komt er dus vanaf volgend jaar een extra voorwaarde die stelt dat u minstens 20 jaar effectief hebt gewerkt.
Ja, enkel wie 45 jaar voltijds heeft gewerkt, kan aanspraak maken op dat volle minimumpensioen van €1.740. Een verstrenging van de regels daar dus. En verder, Peter, wordt ook de pensioenbonus ingevoerd.
Wel, de bonus wordt eigenlijk toegekend aan iemand die langer werkt dan zijn vroegste pensioendatum. Nu, als je langer werkt dan die vervroegde pensioendatum, dan zal je eigenlijk vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus opbouwen.
Aha.
Dat kan voor maximaal 3 jaar. En die bonus loopt eigenlijk op naarmate u langer werkt. Als u 1 jaar langer werkt, bedraagt de bonus €3.775 netto.
Okay.
Voor 2 jaar is dat al €11.325. En als u 3 jaar langer werkt, dan zal u in totaal een bonus krijgen van €22.650 netto.
Hmm.
Dus de teller van de pensioenbonus begint te lopen op 1 juli 2024. En wie een vervroegde pensioendatum heeft voor die datum, begint dus pas een bonus op te bouwen vanaf 1 juli.
22.000 flappen erbij, dat is niet al te slecht. Hè. Dankjewel, Peter.
Graag gedaan.
2.
Wie mag de noodlijdende busbouwer Van Hool overnemen? Je hoorde het hier gisteren al. 2 kandidaat-overnemers zijn nog in de running. De West-Vlaamse ondernemer Guido Dumaret en de industriële tandem VDL Schmitz Cargoboel. Die laatste staat in pole position. Maar dat is niet naar de zin van de vakbonden. Zij zijn bang dat er veel jobs gaan sneuvelen. Goedemorgen, David Adriaan.
Goedemorgen.
Journalist ondernemen bij De Tijd. Jij volgt het Van Hool verhaal. De bonden hebben een emotioneel persbericht uitgestuurd. Ze vragen dat alle partijen meer oog hebben voor de tewerkstelling bij Van Hool. Wat is hun grootste vrees?
Ja, zij vrezen vooral dat er na een overname snel of op termijn heel wat jobs naar het buitenland zullen verdwijnen. VDL is een Nederlandse busbouwer. Die heeft busactiviteiten in Nederland, maar ook in Roeselare. En vooral het Duitse Schmitz Cargoboel, die heeft heel veel fabrieken in Duitsland en andere landen in Europa, met heel veel capaciteit nog over. En ze denken dus dat die beide overnemers respectievelijk de bus- en de trailactiviteiten naar hun eigen fabrieken zullen verhuizen.
Ja, hebben de bonden dan een voorkeur voor het alternatieve plan van die andere kandidaat-overnemer, de Vlaamse ondernemer Guido Dumaret?
Ja, dat willen ze eigenlijk met niet zoveel woorden zeggen. Er zijn waarschijnlijk ook wel wat vragen te stellen bij de plannen van Dumaret. De bonden zeggen vooral dat ze vooral een maximale tewerkstelling in België willen behouden.
Mm-hmm.
En in theorie, als je dan kijkt, dan zou het plan van Dumaret natuurlijk wel daar het meeste aan voldoen.
Ja.
Guido Dumaret heeft zelf geen fabrieken in België, ook geen echte busbouw- en traileractiviteiten. Dus zijn overnameplan zou sowieso wel meer kansen bieden op een duurzamere tewerkstelling in België.
Ja, de bonden willen die jobs natuurlijk in België houden en vragen dus aan de politiek om het dossier naar zich toe te trekken, David.
Ja, om te zorgen dat er veel jobs gered kunnen worden in België, vragen ze dat de overheid ook maximaal inspanningen doet. En ze verwijzen ook naar OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij, die een bepaalde rol kan spelen in het dossier van bodemvervuiling, want dat zou blijkbaar een cruciaal element zijn in het overnamedossier.
Hmm.
En er zijn vraagtekens van hoeveel vervuiling er is, wanneer dat moet gesaneerd worden en vooral ook wie dat gaat betalen. Kosten daarvan zouden heel hoog kunnen oplopen.
Ja.
En Guido Dumaret, die activiteiten wil verder zetten in Koningshoit, die vindt dat er dus een groot risico is en dat hij heel wat verplichtingen heeft om die site te kunnen gebruiken. En dat de andere overnemers daar dat probleem eigenlijk niet hebben, omdat er toch mogelijkheid is dat zij activiteiten naar het buitenland zouden verhuizen. En daarom dat dossier van bodemsanering is een moeilijk element.
Oké, dankjewel voor de uitleg, David Adriaan.
Graag gedaan.
De Europese economie groeit weer voor het eerst in 10 maanden. Dat zien we aan de voornaamste indicator daarvoor van onderzoeksbureau S&P. Eindelijk, kan je wel zeggen. Wat is de drijvende kracht achter die heropleving? Dat resultaat komt uit de vaste peiling van S&P Global bij zowat 5000 Europese ondernemingen, de zogenoemde PMI-indicator. Die is gestegen met 1,1 punt naar 50,3 punten. En dat is goed nieuws. Voor het eerst sinds 10 maanden boven de 50 en alles boven de 50 wijst op een heropleving van de economie. Die is volgens de peiling uitsluitend te danken aan de dienstensector. Die profiteert van het herstel van de koopkracht, waardoor gezinnen weer meer consumeren. En opvallend is dat vooral Zuid-Europa nu de motor is van de economische groei in de eurozone. Dat is ooit anders geweest, hè? Duitsland is nu eerder het zwakke broertje. Het Wirtschaftswunder voert op dit moment een draconisch bezuinigingsbeleid. Hebben jij en je collega's vorig jaar een collectieve premie gekregen? Zo ja, lucky bastards, dan zijn jullie bij de 6% Belgische KMO-bedienden die in 2023 zo'n CAO90-bonus hebben mogen ontvangen. 6%, dat is het hoogste percentage in vele jaren, blijkt uit cijfers van HR-dienstengroep Liantis. Ook het gemiddelde bonusbedrag is omhoog gegaan. Hoeveel precies? En wat zit daarachter? Goedemorgen, Jasmin Heijvaart.
Goedemorgen, Roan.
Journaliste van onze Mijn Geld-redactie. Jij bent in die Liantis-cijfers gedoken. Wat zie je daar?
Ja, Liantis ziet een duidelijke stijging van 4,97% in 2022 naar 6,02% in 2023. En dat cijfer is al een tijdje niet meer zo hoog geweest. Daarnaast is ook het gemiddelde bedrag dat wordt uitgekeerd fors gestegen. Terwijl je in 2022 gemiddeld zo'n 1430 euro mocht verwachten, was dat in 2023 gemiddeld een 1770 euro.
Oké, gaat dus allemaal wat naar omhoog. Maar wat is dat nu ook alweer, Jasmin, zo'n CAO90-bonus? En wat is het verschil met een gewone bonus?
Het is een bonus die wordt gegeven aan ofwel alle werknemers van een bedrijf ofwel een bepaalde groep werknemers. Er wordt aan die groep dan een bepaalde doelstelling opgesteld en zij moeten die doelstelling halen. En als ze die halen, dan krijgt iedereen van die groep die bonus.
Aha.
Nu, die CAO90-bonus is fiscaal vriendelijk, want je moet er enkel een RSZ-bijdrage op betalen en geen belastingen.
Hmm.
Dat is bij een gewone bonus, dus een gewone cashbonus eigenlijk, anders. Daarbij wordt een bonus aan een bepaalde werknemer gegeven, maar die moet daar wel belastingen op betalen. Daar kan het in sommige gevallen zijn dat je minder dan de helft van het bruto bedrag overhoudt.
Oké, zo'n CAO90-bonus, zo'n collectieve bonus, is fiscaal dus een pak interessanter. Maar hoe komt het dat nu weer meer en meer bedrijven dat type bonus uitkeren?
Ja, corona zorgde eigenlijk een beetje voor een dip in het aantal collectieve bonussen, omdat werkgevers die crisis het hoofd moesten bieden. Maar Liantis ziet nu dat bedrijven opnieuw meer ruimte hebben voor een collectieve bonus. En de bedrijven zien het eigenlijk ook als een handig alternatief om medewerkers aan te trekken of hun bij te houden.
Oké, handig in die toch nog altijd stevig woedende war for talent. Hè? Dankjewel, Jasmin Heijvaart.
Graag gedaan.
5.
Vandaag is de eerste vrijdag van de maand. Dat is het moment waarop de aandachtige beleggers onder ons, zeker zij die naar de VS kijken, klaarzitten voor een van de belangrijkste economische rapporten. Dat van de Amerikaanse werkgelegenheid.
Voorkennis.
Als je beleggers mag geloven, hangt de toekomst van de mensheid, of toch het rentebeleid van de Amerikaanse Centrale Bank, af van dat werkgelegenheidsrapport. Het leger-economen dat Wall Street rijk is, rekent gemiddeld op 213.000 nieuwe jobs in maart. Maar zouden je bij de tijd afraden om dat cijfer als exacte wetenschap te zien? Het Bureau of Labor Statistics distilleert dat cijfer uit twee verschillende statistieken. De loonstrookjes en een gezinsenquête. En die twee datasets geven lang niet altijd hetzelfde plaatje. Zakenbank JP Morgan vat het verschil samen in één woord: immigratie. De miljoenen migranten duiken wel op in de loonstrookjes, maar niet in de gezinsenquête. Niet te hard van stapel lopen dus als je dat Amerikaanse jobrapport erbij neemt straks om 2:30 vanmiddag.
6.
We werpen een blik op onze zon. Die schijnt binnenkort in het bijzonder op Kruibeke. Want ingenieurs van het Amerikaanse bedrijf Redwire gaan vanuit de Schelde gemeente de Europese ruimtevaartorganisatie ESA helpen om de krans rond de zon te bestuderen, de zogenoemde corona. Bij een natuurlijke zonsverduistering is die krans heel goed zichtbaar, hè, van op aarde. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar regelen vanuit Kruibeke.
Dat klopt. Het probleem is dat een zonsverduistering op aarde gebeurt maar af één zon, de 1 à 2 jaar, en duurt dan een paar minuten.
Frank Preudom is commercieel directeur bij Redwire.
Dus wij gaan eigenlijk een kunstmatige zonsverduistering creëren. Hoe gaan we dat doen met twee satellieten? Eén satelliet die de zon verduistert en één satelliet die dan naar de zon kijkt. En die gaat dan eigenlijk gedurende een zestal uren een continue zonsverduistering kunnen bestuderen. En dat 2 maal per week. Dus we hebben een gigantisch veel meer observatietijd dan dat we hier op aarde ooit gaan kunnen realiseren.
De twee Europese satellieten worden later dit jaar in stelling gebracht. Maar wat hopen de ingenieurs van Redwire nu precies te leren uit dat experiment?
Wij gaan inderdaad leren dat het kan, en de bedoeling is uiteraard om het dan te hergebruiken in andere types van missies. Want als je eigenlijk satellieten, kleinere satellieten misschien ook nog, informatie van elkaar kunt vliegen, kun je eigenlijk op een artificiële manier een veel grotere telescoop of camera creëren.
Dit is een opdracht voor de Europese ESA. Hopen de medewerkers van het Amerikaanse Redwire dan ook ooit zoiets te doen voor de Amerikaanse NASA?
Wij zijn volop in de expansie nog. Wij hebben nu een aantal satellietmissies gedaan, dus we hopen uiteraard nog vele extra missies te doen. We zijn sinds iets meer dan een jaar ook onderdeel van een Amerikaans bedrijf, dus een Amerikaans moederbedrijf, waar we ook een aantal samenwerkingsprojecten mee aan het opzetten zijn. Wat, ik zal zeggen, de horizon een beetje zal verruimen. Nu zijn wij voornamelijk actief in de Europese context. Maar we willen dus ook actief worden meer op het Amerikaanse vasteland, onder andere bij NASA en dergelijke. Wat niet zo eenvoudig is als je geen voet binnen de Verenigde Staten hebt zelf.
7.
Losgaan op de gitaren van de Amerikaanse glamrock band Kiss. Voor velen een vleugje nostalgie, maar de band live nog aan het werk zien is weldra helaas niet meer mogelijk. Kiss gaat met pensioen. Hoewel, de rockers zeggen nu toch door te gaan als hologram. Jawel, Kiss leeft verder als digitale act. Met dank aan ABBA-boegbeeld Björn Ulvaeus.
Het ambitieuze Zweedse entertainmentbedrijf van Björn, Pophouse Entertainment, koopt de rechten op de muziek, de merknaam en zelfs het iconische make-up design van Kiss. Prijskaartje 278 miljoen euro. Pophouse wil Kiss dan ook uitbouwen tot een digitale act met alle toeters en bellen, zoals het ooit ook al deed voor ABBA. Behalve een live show met hologrammen liggen er ook plannen op tafel voor een film over Kiss. En daarmee zit de laatste zeven van de week er weer op. Maandag ben ik er opnieuw om met een gast vooruit te blikken naar de week die komt. Dat is deze keer tech-CEO Jeroen Lemaire van softwarebedrijf In The Pocket. Maar eerst staat er nog een weekend voor de deur met, paasvakantie of niet, een chockvolle weekendkrant. Redacteur Pieter Puit weet al wat daarin staat.
Ja, dus we hebben een verhaal over Northvolt, een Zweeds bedrijf dat eigenlijk als Europa's joker wordt ingezet in de wereldwijde reis naar de groene batterijen. Dat zijn batterijen die eigenlijk voor een belangrijk deel uit gerecycleerde grondstoffen worden gefabriceerd. En Europa heeft daar grote ambities in de concurrentiestrijd met de Amerikanen, met de Chinezen en met andere wereldspelers. Een ander verhaal is ook iets wat nauw aansluit bij de actualiteit. Mark Zwaneveld, crisismanager bij busfabrikant Van Hool. Ja, we maken eigenlijk echt een portret van de dealmaker achter de schermen. Wat is zijn rol? Wat is zijn agenda? Op welke manier heeft hij effectief ervoor gezorgd dat deals kunnen landen daar?
Zeker oppikken dus die zaterdagkrant. En daarmee zijn we helemaal rond. Geniet van je weekend en tot horens.
Dit was De Zeven met Roan van Eyck. Productie door Job van Nieuwenhoven van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.